Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
De ABN AMRO Foundation is te gast in een nieuwe aflevering van onze serie met corporate foundations in de hoofdrol. Waarom doen bedrijven aan maatschappelijk betrokken ondernemen en welk effect heeft het op medewerkers? En misschien nog wel veel belangrijker als je dan tijdens deze uitzending denkt, dat moeten wij ook gaan doen. Hoe pak je dat dan aan? Bijna 10.000 medewerkers van ABN AMRO hebben in 2016 vanuit hun baan vrijwilligerswerk gedaan. En in deze uitzending gaan we in gesprek met Inge Postma van de ABN AMRO Foundation over de impact die zij maken en vooral ook hoe krijgen ze dan al die mensen op de been. We bellen ook nog met Margriet Stuurman van New Dutch Connections, een van de maatschappelijke partners van de ABN AMRO Foundation. En met een van de ABN AMRO collega's waarom ze eigenlijk dat vrijwilligerswerk doen. En dan hebben we ook nog Lonneke Roos in de studio, onderzoeker van de Erasmus Universiteit, met haar maandelijkse column over communicatie deze keer. En Annette van Waning is mijn co-host vandaag. Nou, ongelooflijk. Het zit hier helemaal op een rammetje vol. Want Doeken zit er ook nog en Fleur zit er ook nog. Maar die hoor je vandaag niet. Dus dat maakt verder niet zoveel uit. Fijn dat je luistert.
People Power met Glenn van den Burg.
Ja, nieuwe People Power met de foundations in de hoofdrol. Annette, het is weer zover.
Het is zover.
Ja, ja, fijn dat je er bent.
Maken. Dankjewel.
Ja, jij bent mijn co-host vandaag. Dus tussendoor horen we jou als jij vanuit jouw rol zelf ook als directeur van een foundation denkt. Hé, maar hoe zit dat nou eigenlijk? Ja. Dan horen we jou vanzelf langskomen. Inge Postma in de studio. Inge, ja, van de ABN AMRO Foundation. Wat fijn dat je er bent.
Leuk om hier te zijn.
Ja.
Meestal zit ik aan de andere kant van de deur.
Ik wou net zeggen, je bent hier vaker geweest. Want de ABN AMRO trainees die hebben hier een aantal keren zelf radio gemaakt. Hier bij New Business Radio. Dus het is een soort thuiswedstrijd. Alleen maar bekende gezichten omheen. Inge, laten we maar eens even beginnen bij het begin. Wat willen jullie met de ABN AMRO Foundation bereiken?
Ja, ik denk de reden dat wij er zijn is eigenlijk gewoon, denk ik, wat de meeste corporate foundations zeggen. Van joh, wij hebben zoveel kennis en expertise in huis die we heel goed kunnen delen met allerlei groepen in de samenleving. En ik denk dat we dat als groot bedrijf altijd moeten willen en behoren te doen. En dat doen we volgens mij ambitieus en met heel veel plezier en met heel veel inzet van allerlei medewerkers.
Ja, dus het delen van de kennis naar eentje. Maar is het dan ook echt gericht op die deelnemers? Want we hebben hier ook andere foundations in de studio gehad. Die zeiden nou, we hebben een heel mooi doel en dan stellen we vooral geld ter beschikking. Maar dat doen jullie dus anders?
Ja, dat doen wij zeker anders. Wat wij doen is, wij zeggen wij hebben 20.000 medewerkers en die mensen kunnen heel goed hun kennis en expertise netwerk eventueel delen met mensen in de samenleving die dat heel goed kunnen gebruiken. Dus wij zijn inderdaad geen grote pot met geld, om het even zo te zeggen.
Ja, dat is een belangrijke boodschap ook aan de buitenwereld. Ja, klopt niet aan voor geld bij de ABN AMRO Foundation.
Nee, bij voorkeur niet. Nee. Wordt veel gedaan omdat de perceptie natuurlijk heel vaak is dat corporate foundations ook wel echt veel geld hebben. Wij zeggen, wij worden gefund, dus we hebben wel geld voor de onkosten zeg maar, van de projecten die we hebben. Maar primair zeggen wij tonen onze maatschappelijke betrokkenheid door de inzet van onze medewerkers.
Ja, dat zijn er nogal wat. Hè? Vorig jaar 10.000 mensen die zich ingezet hebben. En dan de een zal het meer dan hebben gedaan dan de ander, maar dat zijn er heel veel. Hoe lang bestaan jullie ondertussen?
Ja, dat heb ik natuurlijk even nagevraagd voordat ik naar de studio kwam. En we gaan terug tot 2001.
Zo.
Wij zijn een soort juridische opvolger van de Fortis Foundation. En die is in 2001 opgericht. En daarna zijn natuurlijk allerlei fusies geweest. Maar uiteindelijk is ABN AMRO Foundation een soort juridische opvolger van de Fortis Foundation.
Okay.
Dus wij doen het 16 jaar.
Ja, dan heeft de fusie tenminste nog tot iets goeds geleid, hè, zou je kunnen zeggen.
In ieder geval tot dit goede ding.
Tot een hele mooie foundation. Waar komt de financiering vandaan? Hebben jullie daar een soort standaard afspraak over met ABN AMRO zelf?
Ja, wij worden gefund door ABN AMRO zelf. Maar wij hebben wel een ambi-status. Dat is denk ik wel goed om te vermelden. Ik weet niet of elke corporate foundation dat heeft. Ambi-status is de algemeen nut beogende instellingen status. Ja, terminologie. En dat betekent eigenlijk dat wij ons echt moeten richten op de maatschappelijke impact. Je kunt je voorstellen dat wij bij een bank, dat bij ons bankieren ook geloof ik 1000 goede doelen. Dus je kunt je voorstellen dat wij voor al die goede doelen ook iets leuks zouden kunnen doen. Maar juist omdat we een ambi-status hebben, zeggen wij nee, wij richten ons echt op die dingen die maatschappelijk relevant zijn. En dat hoeft niet per se bij een van onze klanten te zijn.
Ja. En wat willen jullie dan bereiken? Want ik kan me voorstellen dat, we hebben bijvoorbeeld de Alliander Foundation gehad. En die zeiden van nou, ons belangrijkste doel is dat medewerkers betrokken zijn bij de maatschappij. Punt. En wat ze doen maakt dat niet uit. Hoe zit dat bij jullie?
Ja, ik denk dat als ik eerlijk ben, zitten we een beetje in een transitie. Zijn wij misschien ook ooit wel, zeker in 2001, heel erg begonnen met, weet je, laat maar zien hoe betrokken je bent en dat kon van alles zijn. Dus dat wij stimuleerden eigenlijk dat mensen nou ja, zich bewust waren van de maatschappij om zich heen. En dat we de laatste jaren steeds meer kijken naar waar zit dan eigenlijk de impact die we kunnen maken. Dus wij proberen wel te focussen meer en meer op datgene waar we impact kunnen hebben. En daarbij kijken we wat past dan bij ons als bank. Wat hebben wij dan als expertise in huis die we heel goed kunnen inzetten. Dus meer en meer richten wij ons op het ontdekken en het ontwikkelen van talenten. Bij vooral kinderen in achterstandswijken. Omdat wij zien dat dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Dat je aangesproken wordt op de talenten die je hebt. En wij denken wel dat het belangrijk is om in ieder geval te weten wat je kunt en wat je leuk vindt. Om daarna goede keuzes te maken om iets van je leven te kunnen maken.
En als je zegt inderdaad, hè, van mijn vraag was van hoe maak je nou keuzes? Hè? Wat ondersteun je nou in zo'n maatschappelijk relevant veld? Hoe maak je nou de keus in welk type organisatie je wil steunen? Want de kinderen in achterstandswijk is nog eigenlijk heel erg breed.
Ja.
Maak je daar dan een keus in voor een type organisatie of is het dan wat de medewerker aandraagt?
Nee, wij proberen, wij doen eigenlijk beide. Dus wij proberen heel erg wel vanuit een centrale organisatie, dus echt vanuit de foundation, samenwerking aan te gaan met partijen die bijvoorbeeld in heel veel steden bepaalde projecten aan kunnen bieden. Een van onze partners is bijvoorbeeld Yink. Nou, die zit in best wel heel veel steden. Dus dan kunnen we zeggen, oké, dat is heel mooi. Want dan kunnen we met elkaar echt wel de Yink ondersteunen om hun ambities te realiseren. Namelijk om kinderen in achterstandswijken te helpen om de afzet tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Maar het kan ook zo zijn dat lokaal ergens een bankkantoor is, die heeft een contact met een andere organisatie. En dan stimuleren we ook wel dat zij daar samenwerking op zoeken.
En hoe is dat dan georganiseerd, Inge? Want wat doen jullie als foundation zelf daarin?
Ja, ik denk dat wij bijna de luxe hebben dat wij met 8-9 mensen dit werk kunnen doen binnen de bank. Dat geeft denk ik ook wel aan hoe belangrijk ABN AMRO het vindt. Daardoor kunnen wij echt wel de boeren op, zeg maar, ook in het land. Ik heb collega's die ontzettend goed vertellen dat we bestaan, dat we deze ambitie hebben. En die kunnen dus heel goed lokaal ook mensen enthousiasmeren en stimuleren om mee te doen aan de projecten. Wij kunnen ook wel best wel heel veel projecten aanbieden waar mensen zo op in kunnen schrijven. Dus wij faciliteren dat best wel makkelijk, denk ik, voor medewerkers. Waardoor misschien de hoogte van het aantal betrokken medewerkers ook wel echt groot is.
En hoeveel projecten moet je dan denken?
Ik denk dat wij rond de 400 projecten in een jaar doen.
Jeetje zeg.
Ja,
ongelooflijk.
Variërend van, nou zeg het eens, 5 medewerkers tot misschien wel 100 medewerkers per keer.
Oké, wauw.
Ja.
Daar heb je wel wat mensen voor nodig om dat te organiseren.
Die hebben wij ook. Zeg. En wat denk ik mooi is, dat is denk ik ook wel, dat was relevanter dan dat het nu is, maar dat de bank ook echt faciliteert mensen het doen. Want ze hebben een week per jaar krijgt iedereen vrijwilligersverlof. Dus je kunt 1 werkweek van je tijd, zeg maar, besteden aan het doen van vrijwilligerswerk.
Zo. En merk je dan dat ook voor ruimte, want ik kan me zo voorstellen, want wat wij in ieder geval horen bij andere foundations, dat het best nog wel een vraagstuk is van hoe krijg je dan mensen in beweging? En helpt zo'n regeling daar dan bij?
Nou, eerlijk gezegd denk ik dat wij die fase wel voorbij zijn dat zo'n regeling nog helpt. Want het is volgens mij al zo gewoon dat iedereen iets doet. Dat ik niet denk dat dat echt nog van wezenlijk belang is. Mensen doen het gewoon en soms zeggen ze, oh, ik kan toch vrijwilligersverlof opnemen. Maar ik denk dat, 80% totaal niet dat vrijwilligersverlof opneemt. Omdat het erbij hoort dat leidinggevenden ook weten dat mensen dat doen. Dat ze zien dat het wat oplevert. En, dus volgens mij is het niet zo heel erg doorslaggevend meer of je wel of niet dat verlof krijgt.
Nee, misschien meer aan het begin van zo'n opstart nodig om te zeggen, kijk, ook de saaie, gestructureerde zakelijke kant is geregeld.
Nou, ik denk wel dat het een mooi signaal is vanuit een bovenlaag om te zeggen, wij vinden dat echt heel belangrijk en we faciliteren dat.
Ja. Hey, ik kan me voorstellen dat je als organisatie, als foundation, enorm trots bent op wat je doet. Maar daarover communiceren is best nog wel lastig. Wij hebben ze hier natuurlijk in de studio. Dus wij hebben de luxe dat we met al die leuke foundations kunnen praten. Maar ja, hoe doe je dat eigenlijk? Nou, dat gaat Lonneke Rosa je straks vertellen. Want die heeft daar een mooie column over. Dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Elke maand neemt Lonneke Rosa ons mee in weer een nieuw onderdeeltje, een nieuw stukje van het maatschappelijk betrokken ondernemen. In de kader van onze reeks die wij maken over Corporate Foundations. Lonneke is onderzoeker aan de Erasmus Universiteit. En ja, dat mag ik toch wel zeggen. En anders doe ik het lekker toch. De expert op het gebied van medewerker betrokkenheid door maatschappelijk betrokken ondernemen. Dat is een zin die moet ik altijd even 3 keer lezen voordat ik hem echt goed snap. Het is zit ingewikkeld in elkaar. Lonneke, jij hebt weer een prachtige column voorbereid. Ik zou zeggen, ga je gang.
Dankjewel, Glenn. Veel corporate foundations krijgen regelmatig de vraag: jullie doen zo mooi werk, waarom communiceren niet over of niet meer over? En dat is een goede vraag, dus de bijdrage van vandaag gaat dan ook over externe communicatie. Het eerste wat de communicatiestrategie beïnvloedt is de vraag waarvoor de corporate foundation is opgezet en daarmee welk doel de communicatie dient. Is dat vanwege een morele overweging dat het ondersteunen van de samenleving nu eenmaal hoort bij bedrijven omdat zij in de samenleving actief zijn? Of instrumentele redenen, zoals het versterken van het imago of HR-doelstellingen. Of een derde reden, omdat er druk is vanuit de samenleving, zakenrelaties, de industrie of door overheden. Dit bepaalt namelijk waarom je externe communicatie nodig hebt. Je kan je voorstellen dat als het bedrijf het vanuit morele overtuigingen doet, zij niet per se extern willen communiceren. Immers, deze organisaties willen niet hun imago versterken of een ander het signaal geven dat zij voldoen aan externe verwachtingen. Wellicht is er wel enige externe communicatie nodig, want je wil ook graag een signaal afgeven naar eventuele maatschappelijke partners waarmee je zou kunnen samenwerken. Dat kan dan heel minimaal door bijvoorbeeld een simpele website te hebben waar potentiële maatschappelijke partners je kunnen vinden. Als je het instrumenteel gebruikt, kan communiceren van de activiteiten, programma's en of successen van een corporate foundation bijvoorbeeld bijdragen aan een beter imago voor het bedrijf. Of je kan het gebruiken om eventueel toekomstige werknemers voor het bedrijf aan te trekken. Dit geeft namelijk een signaal af, dit is wie we zijn en wat wij belangrijk vinden. Het geeft een stukje waarde weer, wat belangrijk is voor buitenstaanders van het bedrijf, om het bedrijf te leren kennen en zich als consument of potentiële medewerker aangetrokken te voelen. Externe communicatie is ook heel belangrijk als je maatschappelijk betrokken bent, omdat andere, in dit geval externe partijen, het van je verwachten. Hierbij geef je dus het signaal af dat je graag aan die verwachtingen wilt voldoen. Wel denk ik dat het dan beperkt blijft tot een maatschappelijk jaarverslag of een webpagina, want echt geloof in de kracht van maatschappelijke betrokkenheid is het dan niet. En dus wordt er waarschijnlijk heel weinig tijd en energie in de foundation gestoken. Maar de allermoeilijkste situatie is als het huidige imago van een organisatie of een hele sector het lastig heeft. Zo heeft de bankensector een imagoprobleem in verband met ethiek en volgens sommigen zijn de banken echt de schuldenaar van de afgelopen crisis. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld Shell, wat niet echt een goede maatschappelijke reputatie heeft. Voor dit soort organisaties is het niet zo eenduidig en wordt je reputatie niet per se beter door te communiceren over je maatschappelijke betrokkenheid. Er bestaat namelijk een kans dat mensen het hypocriet vinden of zelfs vinden dat je een goede naam probeert te maken over de ruggen van kwetsbare groepen. Hierbij is het cruciaal dat wat gecommuniceerd wordt als authentiek wordt ervaren. Als consumenten het niet als authentiek zien, zullen ze er namelijk juist erg sceptisch op reageren. En dat kan een tegengesteld resultaat opleveren dan dat je beoogd had. Authenticiteit is dus cruciaal. En er is bijvoorbeeld, en dat is bijvoorbeeld te beïnvloeden door het erg dicht te houden bij waar het bedrijf voor staat. Mensen vinden dat logisch omdat het in lijn is met alle andere communicatieprikkels die zij over het bedrijf krijgen. Zo is er erg positief gereageerd op het televisiespotje van KPN en het KPN Mooiste Contactfonds, omdat KPN in al haar communicatie graag communiceert over contact maken door middel van ICT. Ook blijkt het onderzoek dat consumenten het logisch vinden als grote merken met grote merken samenwerken. Of juist twee lokale organisaties met elkaar samenwerken. Immers, de consumenten kennen beide partijen. Een tweede manier om de authenticiteit te beïnvloeden is door zorgvuldig de zender uit te kiezen van de communicatie. Uit recent onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat als het bedrijf communiceert, het onderschreven moet worden door een betrouwbare bron. Dat kan bijvoorbeeld een maatschappelijke organisatie zijn. Anders onderzoek geeft zelfs aan dat het beter is als er gecommuniceerd wordt door de maatschappelijke partners in plaats van vanuit het bedrijf. Communicatiemiddelen die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn natuurlijk erg breed. Denk aan televisiespotjes, social media campagnes, etc. Waarbij de maatschappelijke organisaties centraal staan en als het ware powered by worden door het bedrijf. Dus communicatie hangt af van waarom je als foundation bestaat. En dat beïnvloedt dus of en zo ja in welke mate je extern communiceert. En authenticiteit speelt hierbij een cruciale rol. Wat je communiceert, naar welke doelgroepen, wanneer en via welke kanalen je het doet, dat is iets om goed over na te denken. Anders zou het wel eens een tegengesteld effect kunnen hebben. Lastig blijft wel dat een foundation vaak afhankelijk is van de bereidheid van de communicatieafdeling van het bedrijf om te communiceren. Belangrijk dus om daar vrienden te maken.
Mooi, dankjewel Lonneke Rosa. Ja, en volgens mij is dit een van de cruxen van waar foundations mee zitten, toch? Want enerzijds, ik kan me zo goed voorstellen, Inge Postma en Annette van Waning, dat je zulke mooie verhalen te vertellen hebt, maar dat je zo moet oppassen dat je niet te hard op je borst gaat kloppen. Annette?
Nou, dat is absoluut waar. En ik vind ook dat terecht wat Lonneke aangeeft. Hè, van als je te dicht op je primaire bedrijfsactiviteiten gaat zitten, dan word je gezien als een verlengstuk van je portfolio, van de activiteiten die je doet. Nou, dat wil je niet, want dat ben je uiteindelijk niet als foundation. Maar tegelijkertijd ben je ook niet de NGO. Dus waar ga je zitten? En nou, dat zijn wel de uitdagingen waar we absoluut mee te maken hebben. En ik vind wat Lonneke aangeeft, om vooral je authenticiteit goed op te zoeken. Hè, bij hoe communiceer ik en met wie communiceer ik extern. Dat is een absolute waarheid. En goede tip om dat vooral te laten doen door je maatschappelijke partner. Want dan voorkom je dat het zeg maar een soort borstklopperij wordt. En helemaal in de branches die toch al behoorlijk in het licht staan of onder vuur liggen, is maar net hoe je het wil zeggen. Is dat wel een hele interessante tip.
Ja, en wie is dat niet tegenwoordig, hè?
Ja, nee, ja, je kan overal wat bij dus bedenken.
Is overal wel gedoe.
Tuurlijk, absoluut. Maar dat is wel een hele sterke.
Ja.
Dus een goede om even ook zelf weer eventjes over na te denken. Want het is volgens mij bij elke corporate foundation een punt van aandacht en zelfdiscussie.
En Inge, hoe gaan jullie daarmee om? Want jullie doen dus ja, 400 projecten per jaar. Ja. Waar je hebt dus 400 verhalen te vertellen. Mooie verhalen. Ik denk zeker dat een bank als ABN AMRO, die natuurlijk heel veel gedoe heeft gehad en ook behoorlijk ervan langs heeft gekregen in de media, dat het zou kunnen helpen. Maar ja, het voelt een beetje als
een dun lijntje,
als koorddansen.
Ja. Ja. Ik herken heel erg dat wij ooit gestart zijn van, jij noemde dat volgens mij de morele reden. En dat is van, dit doen we gewoon en dat gaan we verder niet schreeuwen. Terwijl je nu heel erg ziet dat mensen echt oprecht, en ik weet niet helemaal waar jij die onderschaart, Lonneke. Wij juist ook vanuit medewerkers heel vaak de vraag krijgen van, maar waarom communiceren we het niet meer? Want we doen het zo goed en zo eerlijk en zo oprecht. En we willen het eigenlijk wel van de daken schreeuwen dat wij dit ook doen. Dus dat is bijna een soort interne factor nog die ik bij ons heel erg merk. Dat mensen zeggen van, jeetje, maar waarom vertellen we het niet meer? En dus dat het is ja, volgens mij wel een soort brandend verlangen om dat op een andere manier te communiceren. Maar wel dansend op dat dunne koordje.
Ja. Maar Inge, heb je daar nu een antwoord op? Heb je het idee van, we hebben nu te pakken wat we wel en niet kunnen en daar een soort vorm voor gevonden? Want ik hoor het voorbeeld van het mooiste contactfonds van KPN ook altijd. Maar dan blijft het daarna wel akelig stil.
Ja, dat is overigens ook een prachtig voorbeeld waar we denk ik allemaal jaloers op zijn op die campagne. Het gaat natuurlijk wel een beetje over van, wat is de purpose van je eigen organisatie? En sluit het daarbij aan en heb je daar al over gecommuniceerd? Dus laat ik daarover zeggen dat wij daar wel hard mee bezig zijn om dat ook beter te gaan doen en goed en logisch op elkaar te laten aansluiten.
Ja, en Lotteke, zeg jij, bij twijfel niet inhalen, bij twijfel maar even niet communiceren?
Ja, ik denk ook dat je eerst een goede case moet bouwen voordat je überhaupt communiceert. Anders wordt het ook zo'n lege huls natuurlijk. Dus ik zou eerst een aantal jaar gewoon een goed programma neerzetten. Het een aantal keer doen. Ja. Weten dat wat je doet ook impact heeft. Net als wat ABN en Verbego ook goed doen. En daarna eens gaan kijken van oké, wat zijn nou de boodschappen die we over willen brengen? En welk verhaal willen we dan vertellen? Maar je moet eerst een verhaal hebben voordat je een verhaal kan vertellen.
En kun je dan, ik ga ze allebei even in een kwaad daglicht zetten. Want ik speel even de vervelende boze burger. Hè. Dan denk ik, ja, lekker makkelijk praten. Hè. ABN AMRO een beetje van ons geld leuke dingen doen. En bij Annette knijpen ze natuurlijk die zielige schoonmakers uit. Ja. En dan van een klein beetje van dat geld gaan ze dan goede dingen doen. Ja. Daar kan je toch nooit tegenop eigenlijk?
Nee,
ik beeld?
Nou, kijk, als je het zo zegt, denk ik dat je daar dat het heel lang duurt voordat voordat het imago een andere wending, zeg maar, krijgt. Maar als je goed zeg maar vanuit het bedrijf communiceert waar je voor staat en wat je belangrijk vindt, en daarin ook zeg maar de successen van zo'n corporate foundation in meeneemt, denk ik wel dat je daar langzaam maar zeker een soort van imagoverandering kan waarnemen.
Ja, en de truc, eigenlijk moet je dus anderen laten vertellen over jou. Dat is eigenlijk de truc. Want
dat is een van de manieren om het inderdaad te doen. Je kan het wel zelf vertellen. Want dat doen sommige foundations doen dat ook. Onder andere KPN doet dat natuurlijk zelf. Alleen dan moet het gewoon heel erg duidelijk in lijn liggen met alle communicatie die je daarvoor al hebt gedaan over de organisatie. Want dan is het ook logisch. Dan snappen mensen het. Dat dit gewoon het maatschappelijk stukje daarvan is.
Ja.
Maar als je nog niet heel erg over je purpose of je why van de organisatie communiceert. Als je dat nog niet hebt gedaan. Dan snappen mensen dit ook niet.
Nee.
De gemiddelde Nederlander, zoals Mark Rutte dat zou omschrijven.
Dus er moet een soort bedje zijn eigenlijk waar je in valt.
Ja, het moet logisch op elkaar opvolgen. Want je kan wel heel veel over je corporate foundation gaan communiceren. Maar als het niet logisch is voor mensen, en ze kennen het bedrijf op een bepaalde manier, dan zullen ze dit niet snappen. En dan is eigenlijk alle moeite voor niks. Of kan het zelfs tegen je werken. En dan denken ze, nou precies wat jij zegt, hè.
Ja.
Nou, dan gaan ze een mooie sier halen, maar tegelijkertijd, hè.
Ja, dodelijk, doodzonde.
Ja.
Ik zou je daar zeker in verdiepen. Want de ABN AMRO Foundation en de Verbeegel Foundation hebben gewoon hele mooie verhalen. Dus ga dat zeker doen. Wat wij nu straks gaan doen is dat we gaan bellen met Margriet Stuurman van New Dutch Connections. Een van de maatschappelijke partners van ABN AMRO Foundation. En we gaan aan haar vragen. Dan kan zij vol energie en totaal zonder enige gêne vertellen hoe fijn de samenwerking is. Dat hoor je zo.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Met in de studio Inge Postma van de ABN AMRO Foundation. We praten over de ABN AMRO Foundation, over de mooie dingen die ze allemaal doen. En ze betrekken ongelooflijk veel mensen bij hun activiteiten. 10.000 medewerkers per jaar. Dat is ongeveer de helft van alle medewerkers die betrekt de ABN AMRO Foundation. En een van die activiteiten is de Social Accelerator, waarin een team van collega's een halve dag hun kennis en netwerk inzet voor een vraagstuk van een maatschappelijke organisatie. Inge, dat is een van de dingen die je doet. Een van de vele dingen die je doet, die jullie doen. Waarom doen jullie specifiek deze activiteit?
Wij zagen denk ik in de loop der jaren dat mensen steeds vaker hun expertise wilden inzetten. We komen een beetje denk ik uit de tijd dat heel veel teamuitjes werden gedaan 10, 15 jaar geleden. En dat zat meer op het terrein van het leveren van handjes, noemen wij dat. En meer ontdekten we dat mensen heel vaak zeiden, we willen zo graag onze kennis inzetten voor maatschappelijke doelen. Kunnen we daar iets mee? En toen zijn we gaan puzzelen van hoe kunnen we nou een concept verzinnen waarop medewerkers met allerlei verschillende expertise's, want we zijn natuurlijk een bank, maar we hebben binnen zo'n hele grote organisatie allerlei expertisegebieden, denk ik, van medewerkers. Mm-hmm. Hoe kunnen we nou een concept verzinnen waarin zij in toch relatief korte tijd hun kennis waardevol kunnen maken voor een van onze maatschappelijke partners?
Ja, en waarom willen ze zo graag die kennis, willen ze die inzetten? Waarom is dat?
Dat is een goede vraag. Misschien ook wel stiekem omdat dat veilig is. Je ziet natuurlijk ook wel eens omdat mensen het best wel heel spannend vinden om met iemand met een verstandelijke beperking op stap te gaan. Of kan ook best wel confronterend zijn. Kijk eens een beetje in de spiegel. Of naar de VMBO-scholier in Nieuw-West, op scholen waar ze nooit komen. Maar ik denk ook echt wel dat ze denken, daar zit mijn meerwaarde heel erg in. Ik heb die kennis, ik deel die heel graag. En kan ik die dan niet inzetten om iemand zijn maatschappelijke ambities te laten realiseren?
Ja. En wat voor vraagstukken moet ik dan aan denken?
Ja, die zijn tot nu toe heel divers geweest. Wat we doen is, we vragen onze maatschappelijke partners. Dus wel echt partners waarvan we zeggen, daar hebben we een warme relatie mee. Die bellen we en dan zeggen we, joh, hebben jullie toevallig een verlangend stukje op de plank liggen waar je niet aan toekomt, waarvan je het leuk vindt dat de collega's een keertje meedenken. En eigenlijk zijn die vraagstukken wel heel divers. Heel vaak gaat het natuurlijk over hoe kunnen we opschalen. Of hoe kunnen we duurzamere financiering aantrekken. Waarbij ze zelf misschien soms wat eendimensionaal denken in kredieten. Of dat het per se altijd maar van sponsors zou moeten komen. gaandeweg, denk ik, zo'n middag, dan komt er ook wel heel vaak een ander vraagstuk onder. Want dan gaat het toch vaak, is je propositie dan wel helder? Is je verhaal wel helder? Durf je eigenlijk wel op te schalen? Wat betekent het soms voor jou? Wat betekent het voor je eigen rol als leider, initiatiefnemer van een maatschappelijk initiatief? Dus wat we zien volgens mij is een enorme diversiteit aan vragen die voorgelegd worden. En waar we eigenlijk met verbazing elke keer naar kijken met wat voor concrete dingen toch de opdrachtgever dan weer naar huis gaat en waar die mee aan de slag kan.
Ja, en waar helpt het je nou bij? Want ik kan me ook voorstellen dat, tenminste dat hoor ik dan wel eens terug bij andere organisaties, te zeggen ja, die eerste stap zetten in vrijwilligerswerk, die is best wel lastig. Want ja, vaak wordt er toch gevraagd, kun je dan een dag in de week of 2 dagen per maand of vaste momenten? En helpt dit nou ook om een soort eerste kennismaking daarmee te zijn?
Dat vind ik lastig te zeggen voor onze organisatie. Omdat bij ons wel die basis gelegd was, denk ik al. Maar misschien, dat hebben we niet onderzocht. Maar zijn er wel nieuwe mensen die we aantrekken? Misschien wel de mensen die niks hebben met een uitje. Met mensen met een beperking, wat we vroeger deden. En die denken, ja, maar dit vind ik wel heel erg interessant. Dus ik kan me voorstellen dat je een nieuwe doelgroep aanspreekt intern.
Ja. Hey, en wat, want het is een half dag.
Ja.
En dan is het klaar. Wat gebeurt er dan daarna?
Ja, wat heel leuk is dat wij vragen commitment voor die halve dag. En wat je ziet is dat mensen dan al zo intrinsiek betrokken zijn bij dat vraagstuk of bij die organisatie. Dus dat heel veel mensen zeggen, ja, maar je kunt me nog wel bellen hoor. Of ik denk nog wel even een keertje mee of ik maak wel even een opzetje voor je. En dat vragen we niet, maar inmiddels, je durft wel te zeggen dat ik denk, een kwart tot een derde van de collega's die zegt, ja, hier heb je mijn telefoonnummer, hier heb je mijn e-mail. En ik denk graag in het vervolgstuk ook nog even met je mee.
Ja, ja.
En dat is echt iets wat puur, bijna organisch ontstaat op die middag. Dus dat is heel leuk.
En wat krijg je nou terug van de maatschappelijke organisaties? Waar hebben ze nou het meeste aan?
Ik denk dat ze veel hebben aan de rijkwijde van de oplossingen. De dingen waar ze totaal niet over nadenken. Ze zeggen, jeetje, ja, zo kan je het ook bekijken. Maar ook wel, er zit een stukje in dat we eigenlijk de context gaan verkennen, zeg maar, van het vraagstuk, noemen we dat. En daarmee worden vanuit de collega's allerlei vragen gesteld aan de opdrachtgevers, hè, de mensen die een maatschappelijk vraagstuk hebben liggen. En ik heb ook echt wel van een aantal teruggehoord die zeiden van, ja, maar daar zat voor ons al zoveel meerwaarde in, namelijk de bevraging van dingen waarvan we dan eigenlijk dachten van, oh jeetje, daar hebben we nog nooit over nagedacht, of dat klopt, dat moeten we een keertje beter oppakken. Dus ik denk dat de effecten soms ook daar weer zitten op terreinen waar je het aanvankelijk niet bedacht had.
En is het nou zo dat je met een maatschappelijke organisatie 1 keer zo'n social accelerator doet? Of kun je dat meerdere keren met dezelfde maatschappelijke organisatie partner doen? Want ja, als je zo schetst van er komen vraagstukken voorbij en je zet mensen aan het denken, dan kan ik me ook nog wel voorstellen dat ze denken, ik wil nog wel een tweede of misschien wel een derde keer. Kan dat? Mag dat?
Dat hebben we tot nu toe niet gedaan. In die zin, we faciliteren 1 keer dat startstuk. En daarna ontstaan er wel hele mooie dingen nog. Maar dat faciliteren we dan niet meer echt. Ik denk dat het jammer is dat we Margriet niet te pakken krijgen. Want dat is een heel mooi voorstel voor de beeld van hoe het uiteindelijk in de praktijk helemaal uitgewerkt is nog door een groep collega's. Die hadden bedacht van, kunnen we niet een bootcamp ontwikkelen voor ondernemerschap voor vluchtelingen. En in praktijk zijn we nu die bootcamp aan het piloten. Omdat die collega's die handschoenen echt opgepakt hebben en dat nu aan het organiseren zijn.
En is dan zeg maar het uitvloeisel van zo'n social accelerator, wordt dat dan bij jullie gezien als een resultaat van? Of is dat dan een nieuw project? Hoe bekijk je dat dan in zo'n heel portfolio van 400 projecten per jaar? Want dat zijn er nogal wat.
Ik denk dat wij dat nu nog bekijken met verbazing nog bijna en met verrassing. Ja. En dat we ook daarvan zeggen, wat is dan de maatschappelijke impact? Hè? Want je helpt 1 organisatie verder. Hmm. Ik interpreteer het zelf wel als volgens mij is het een soort multiplier effect wat we creëren. Je helpt 1 organisatie verder, maar omdat je die helpt om bepaalde stappen te zetten, kan het best zo zijn dat zij in hun ambities geholpen worden om, 300 extra vluchtelingen te kunnen helpen.
Ja, maar dan uiteindelijk gaat het in dat geval dan over dat je hebt direct impact op je maatschappelijke partner en indirect op de profijtgroep waar zij hun werk voor doen, dus in dit geval die vluchtelingen. Ja. Dus daarmee krijg je een prachtig impactmodel als je het op die manier in elkaar zet. Ja. Dat is wel interessant.
Annette zet even een impactmodel voor je in elkaar, Inge.
Dankjewel, Annette.
Daar is ze van.
Dat doen we even.
Ja. Hey, als je nou, Inge, als je nou zou moeten, want dit is maar 1 van de dingen die jullie doen, hè? Kun je nog een schets geven van een ander groot Want ik neem aan dat je niet 400 allemaal verschillende projecten doet, maar van een andere grote brok van die 400 wat jullie doen.
Ja, dat kan ik zeker. Wat wij proberen te doen, wat we nog niet genoemd hebben hier, is om ook zoveel mogelijk samen te werken met onze collega's van de sponsorafdeling. Je kunt je voorstellen dat sponsoring van oudsher bij die banken ook een beetje in een andere hoek zat dan de maatschappelijke sponsoring. En je ziet dat meer en meer ook daar een soort heroriëntatie is op maatschappelijke sponsorships. En we proberen heel erg de combi te zoeken tussen een foundation en sponsoring. Van hoe kunnen we dan enerzijds misschien door echt te sponsoren of een partnership aan te gaan, hè, waarbij dan ook wel geld gemoeid is. Hoe kunnen we dat nog verder versterken door ook te kijken of we echt de inzet van medewerkers kunnen gebruiken om een maatschappelijke organisatie daar weer verder te helpen. Ik denk een goed voorbeeld is deze week is de Dutch Design Week in Eindhoven. Daar zijn wij als ABN AMRO hoofdsponsor van. En wij zien bijvoorbeeld dat er heel veel designers zijn afgestudeerd en wel die ontzettend talentvol zijn in het designen, maar die ondernemerschap een beetje lastiger vinden. En daar hebben we bijvoorbeeld een 10 maanden lange masterclass voor opgezet met allerlei kennisworkshops. Van hoe word je dan naast designer ook nog ondernemer? Want het is toch ook fijn dat je gewoon je geld ermee kunt verdienen. En dan hebben we bijvoorbeeld via de foundation zoeken we coaches die 10 maanden lang die talentvolle designers helpen in hun ondernemerschap. Nou, dat is ook een voorbeeld waar we volgens mij heel mooi samenkomen met we zetten onze kennis in, maar we koppelen het ook nog aan onze maatschappelijke sponsoring.
Mooi, ja, heel mooi. Ik ben wel heel benieuwd hoe, want we hebben het de hele tijd over die enorme groep van 10.000 medewerkers die elk jaar iets doet. In ieder geval in 2016 hebben ze dat gedaan. En sommigen meer dan één keer. Ik ben wel heel benieuwd wat zij er zelf van vinden. Dus we gaan zo bellen met Zeynep Benyek, Senior Project Manager Culture and Change, ABN AMRO Private Banking International. Zo, pak aan. En dat past allemaal op het kaartje. En die hoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
We praten vandaag over de ABN AMRO Foundation. En we praten ook met de ABN AMRO Foundation. Want in de studio is Inge Postma. En we hebben Zeynep Benyek aan de lijn. Zij is, ik had het net al even de hele functie uitgesproken. Ik ga het gewoon nog een keer doen, want het is gewoon een uitdaging voor mezelf. Senior Project Manager Culture and Change bij ABN AMRO Private Banking International. Zo, heb ik het goed aangekondigd, Zeynep?
Helemaal hoor.
Ja. Jeetje zeg, dat het op je kaartje past.
Helemaal vol. Ja, ik heb geen kaartjes.
Oh ja, dat dachten wij al. Dat is ook ouderwets natuurlijk. Zeynep, jij hebt meegedaan aan de Social Accelerator met je collega's voor New Dutch Connections. Een maatschappelijke partner van de ABN AMRO Foundation. Hoe heb je dat ervaren?
Hoe heb ik dat ervaren? Ja, vanuit medewerkerperspectief heel positief om gewoon heel motiverend om een deel te nemen aan zoiets. Om bij te dragen, maar ook gewoon energie te krijgen van je collega's die veel ideeën hebben, op een andere manier omgaan in ieder geval met ook in je werk met talent, ontwikkeling en de anderen ook op weg helpen of bijdragen daarin.
Heb je nou talenten van je collega's gezien die je niet eerder op een andere manier hebt gezien? Want ik kan me voorstellen dat zo'n nieuwe context ook zorgt dat mensen weer nieuwe dingen, nieuwe mogelijkheden laten zien.
Ja, natuurlijk. Ja, je ziet in het dagelijkse werk zie je niet altijd hoe creatief mensen zijn of hoe innovatief mensen zijn met hun ideeën. Maar dat komt in zo'n traject komt dat wel naar voren. Maar ook dat de oprechte interesse is in een andere cultuur beter leren kennen. Dus die dingen, daar heb je niet iedere dag dagelijks mee te maken. Uiteraard zie je dan heel veel talenten ook van je collega's naar voren komen. Die je voorheen misschien wat minder goed zag.
Ja, en hoe zaten jullie bij elkaar? Schets eens even hoe het eruit zag al daar toen jullie de Social Accelerator deden.
Wij hebben meerdere momenten gehad toen we de Social Accelerator hadden. Dat heette bij ons de Brains for Charity. Dat was een grote zaal met alle collega's van de afdeling die aan ronde tafeltjes zaten. En waarbij Bright, Richard, ons eigenlijk een soort energizer gaf op een hele leuke ontwapende manier. Wat hij wel vaker ook doet, dat hij mensen laat dansen en eigenlijk de dans doorgeeft. In de groep, dat je dat aan elkaar doorgeeft. Dus iedereen werd echt wel uit de comfortzone gehaald en moest meedansen.
Jullie hebben staan dansen?
Wij hebben staan dansen als ABN AMRO mensen. Ja, superleuk.
Ja, met hoeveel waren jullie?
om en nabij, denk ik, 40 man.
Oké, dus er stonden 40 man te dansen. In pak, met das om?
Ja hoor, iedereen gewoon in werkkleding. En dat was het opdagen nemen ontzettend leuk. Het gaf heel veel energie om iedereen toch een beetje uit die comfortzone te halen. En Bright Richard heeft ons meegenomen in zijn eigen levensverhaal. Wat aangrijpend en inspirerend is, maar ook gelijk het vlammetje doorgegeven om iets bij te dragen, op een andere manier naar mensen te kijken. En daar zijn dus uit die hele Brains for Charity event zijn heel veel ideeën naar voren gekomen in groepjes. Men heeft dat aan elkaar laten zien en uiteindelijk zijn de beste ideeën eigenlijk gekozen vanuit de New Dutch Connections om daar opvolging aan te geven en door te ontwikkelen.
Oké, en is dat ook gebeurd?
Dat is ook gebeurd. Dus het is niet gebleven bij één event, gelukkig.
Ja.
Maar daar is dus echt een heel ontwikkeltraject nagekomen, waarbij er een trainingsbootcamp is ontwikkeld voor jonge asielzoekers die graag het ondernemerschap in willen in Nederland, maar eigenlijk totaal niet wegwijs zijn hoe ze dingen moeten aanpakken. En daar heeft een klein groep van collega's heeft daar een heel trainingsprogramma voor opgebouwd en ontwikkeld, maar ook uiteindelijk gefaciliteerd. Dus we hebben echt modules aangeboden aan jonge asielzoekers die graag iets willen ondernemen in Nederland.
Ja. En hoe vind jij het dat de ABN AMRO Foundation projecten zoals deze aanbiedt aan haar medewerkers?
Niet meer dan logisch en ontzettend goed dat we het doen. Dus ik zou echt willen dat we dit veel meer doen. Iedereen die nu in deze tijd, vooral ook jonge medewerkers, zijn echt heel erg op zoek naar hoe kan ik meer zingeving, maar ook hoe kan ik mijn maatschappelijke betrokkenheid vergroten. En dit soort projecten, die zijn gewoon heel, geven gewoon A, een heel goed gevoel aan de medewerkerkant. En B, je kunt echt dus vanuit je expertise ook echt meer brengen dan alleen maar met je werk bezig zijn, ook naar andere doelgroepen. En dat brengt heel veel energie met zich mee aan beide kanten. Je leert er ook letterlijk zelf ook heel veel van in het hele traject. Het is niet alleen maar iets brengen, maar het is ook, je bent niet normaal gesproken direct in contact met die doelgroep. Dus je leert er altijd zelf ook heel veel van.
En noem eens één ding waarvan je zegt van, dat doe ik nu echt anders of dat heb ik echt geleerd?
Nou, waar ik me van tevoren niet zo heel erg bewust van was. En ik ben zelf Turks, dus ik heb wel wat meer met culturen te maken. Ook vanuit mijn eigen werkomgeving, omdat ik in het internationale veld werk. Maar waar ik me wel bewuster van ben geworden, is dat ondernemerschap in Nederland is ook gewoon heel veel regels, heel veel administratie. Ja. En het is niet alleen maar een leuk idee en we brengen dat verder. Je moet ook gewoon je staande houden in die hele regelkant. En dat is iets wat ik me van tevoren niet helemaal had bedacht. Maar juist die doelgroep werkt helemaal niet zo. Ja, die zijn wat minder van de regels. Niet omdat ze minder van de regels zijn, maar Nederland is daarin wel een heel, dat zit wel vol met regels. En de Nederlandse culturen, structuren zitten daarin. En dat werkt letterlijk op een andere manier dan die doelgroep. Dus als je iets van tevoren op papier hebt bedacht, dan werkt dat toch anders in zo'n doelgroep. Want zij hebben gewoon een goed idee. Wat ze gewoon over, waar ze hun tanden in willen zetten en dat door willen pakken. En liever niet die hele administratieve kant erbij willen pakken.
Ja.
Dus dat is iets wat, waar ik me in ieder geval wel bewuster van ben geworden. De Nederlandse cultuur zit vast met structuren en regels. Waar we ook af en toe wat bewuster mee om moeten gaan.
Ja. Zeynep, jouw fijne collega Inge Postma van de ABN AMRO Foundation zit hier in de studio. En ik ben wel benieuwd, Inge, want je hoort nu het verhaal van Zeynep. Nou, misschien kende je het verhaal al. Maar zo zijn er dus 10.000 verhalen. Meten jullie nou het effect bij medewerkers? Doen jullie daar iets mee?
Ja, wij meten wel hoe zij het hebben gevonden om mee te doen. En dat zit natuurlijk in zingeving. Trots maakt dat je trots op de bank. En dan zien we dat we altijd hele hoge scores geven. En misschien goed om daarbij te zeggen dat zeker in de echte tijden van bankencrisis mensen echt in die tijd verzuchten. Wat fijn dat we ook nog goede dingen doen met elkaar. Dus ik denk dat dat wel soms echt een soort houvast kon zijn in de hele slechte tijden. En nu meer vanuit de positievere energie van wat fijn dat we bijdrage kunnen leveren vanuit de expertise of de energie die we hebben. Aan mensen die dat heel goed kunnen gebruiken. Maar dat heeft zeker een heel positief effect op medewerkers. Ja.
En Zeynep had het al even over de jonge generatie. Die hoort natuurlijk vaker terug, hè, als er geen zingeving is. Als het niet over iets groter gaat dan het bedrijf. Maar dat het, hè, dan moet het over de maatschappij gaan. Dan vertrekken ze. Merken jullie dat ook? Dat jullie dat terugkrijgen?
Dat is denk ik een beetje wat Lonneke ook zei. Hè, in de externe communicatie. Dat het volgens mij dat er meerdere onderzoeken zijn die zeggen dat is wel voor je arbeidsmarktimago wel een plus, zeg maar, als je een corporate foundation hebt. En zeker de jongere generatie bij ons wordt ook meer en meer aangenomen op wat heb je betekend voor een ander. Waar je vroeger misschien meer en meer op bestuursfuncties en dat soort dingen werd aangenomen. Zie je dat heel veel hebben al een eigen stichting gehad of hebben vrijwilligerswerk gedaan in Afrika. Dus zeker voor de nieuwe generatie binnen het bedrijf is het heel vanzelfsprekend dat het bestaat.
Ja. Ja. Heb jij nou, want we zijn bijna door de tijd heen, Inge. Heb jij nou nog een tip voor de luisteraar? Ik vind het altijd zo fijn om af te sluiten met iets concreets wat ze kunnen gaan doen. Hè? Stel je voor, er luistert een andere foundation of er luistert iemand die aan de slag wil met medewerker vrijwilligerswerk. Wat zou je ze nou mee willen geven vanuit de enorme ervaring die jullie hebben?
Ja, volgens mij moet je het gewoon doen. Je moet beginnen. En ook echt wel geloven in je eigen missie bijna. Ik roep wel eens, we zijn een soort missionarissen in de organisatie. Maar het is ongelooflijk leuk als dat lukt. En begin vooral ook met de mensen die heel graag willen. En laat de mensen die heel cynisch zijn of sceptisch, laat die nog maar even staan. Die worden volgens mij uiteindelijk wel besmet met het virus. Als ze collega's horen terugkomen die goede en verrijkende dingen hebben gedaan. Dus volgens mij moet je gewoon beginnen. En kan elke organisatie, groot of klein, een passend project bedenken om mee te starten.
Mooi, dankjewel. Zeynep, jij hangt nog aan de lijn als het goed is.
Ja. Jij kijkt
natuurlijk uit een heel ander perspectief. Maar stel je nou voor dat je aan een collega of een vriend of een vriendin zou moeten uitleggen waarom ze dit zouden moeten doen. Wat zou je dan zeggen?
Dan zou ik zeggen, het geeft ontzettend veel energie. Je kunt er zelf ook heel veel van leren. En uiteindelijk is het natuurlijk ontzettend mooi om dingen over te brengen van wat je qua kennis weet en de ander daar ook profijt van te hebben. Dus ik zou zeggen het geeft ontzettend veel energie om het te doen. Dus ga het gewoon lekker doen.
Mooi. Mag ik jullie allemaal bedanken? Het zijn er nogal wat, maar we beginnen met onze telefonische gast Zeynep Benek. Dankjewel, fijn dat je even jouw persoonlijke verhaal wilde vertellen. Hoe jij het hebt ervaren, het project wat je aan het doen bent eigenlijk nog steeds vanuit de ABN AMRO Foundation. Inge Postma van de ABN AMRO Foundation, dankjewel dat je er was. Lonneke Rosa natuurlijk, want die kon je zien elke maand. En Annette van Waning. Maar ja, Annette ga ik niet echt bedanken, want die zie ik straks aan de andere kant van het uur weer.
We gaan
gewoon gezellig door. Want waar gaan we het over hebben in het volgende uur? In de topacademie worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in samenwerking en on the job opgeleid. Dan zou je denken, ja, dat gebeurt toch wel vaker. Nou, dat wordt op een hele bijzondere manier gedaan in het volgende uur. Vertellen Mira Groeneveld, Learn to Work, Ron Broeders van Ferrofix en Annette van Waning je daarover. Zij zijn allen te gast in het tweede uur van People Power. Dus blijf lekker luisteren.
New Business Radio. Let's talk business.